De lezing van Gods woord is vanmiddag uit Jesaja 49, vers 1 tot en met vers 13.
Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van den buik aan. Van mijn moeder ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Hij heeft mij mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuiver pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël door welke ik verheerlijk zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij den Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van mijn moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob hem weten brengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijk worden in de hoogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarder in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om een heil te zijn tot aan de einde der aarde. Alzo zegt de Heere de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, dat de knecht dergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil. Die getrouw is des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u gehoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit tot hen die in de duisternis zijn. Komt tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden. En op alle hoge plaatsen zal een weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken, want een ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springader der wateren zachtens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg en mijn banen zullen verhoogd worden. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen en genen uit het land zien. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij haarden, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen.
Gods woord wordt vanmiddag bediend vanuit Jesaja 49, de middelste woorden in vers 9, en dat zijn de woorden, kom tevoorschijn. De woorden vormen vanmiddag de tekst voor de verkondiging. Komt tevoorschijn. Dat is ook het thema voor de prediking. Komt tevoorschijn. Drie lijnen vanuit deze woorden. Allereerst geroepen door de knecht. We letten vervolgens op de roepstem van de knecht. En tenslotte op de roeping van de knecht. Dus geroepen door de knecht. De roepstem van de knecht. En de roeping van de knecht. Ik kan me goed voorstellen, gemeente, zeker wanneer we zo midden in het Bijbelboek Jesaja vallen, als ik het zo vanmiddag mag uitdrukken, dat u, zoals ik dat had ook aan het begin, toen ik me zette voor de preek uit dit gedeelte, eerst even rustig moest lezen wie precies wat nu zegt. En wat mij toen geholpen heeft, en daarom geef ik dat ook aan het begin van de preek aan u mee, is dat er in dit gedeelte, dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, Jesaja 49, er drie personen zijn. Allereerst de Heere, die in het Bijbelboek Jesaja ook de unieke naam, de God van Israël, draagt. Naast de Heere God, de God van Israël, de tweede persoon, dat is de knecht van de Heere. We zullen al luisterend in hoofdstuk 49 ook zien dat hier in het Bijbelgedeelte de beloofde Messias, de Heere Jezus Christus, wordt bedoeld. Hij is de tweede persoon. En de derde persoon die in Jesaja 49 op de achtergrond een rol speelt, is Israël. En als we het woord Israël lezen in het Oude Testament, dan vatten we dat eerst letterlijk op. Het Joodse volk. Toen en nu. Maar in het verlengde daarvan geldt de woorden van vanmorgen, het Jesaja 49, voor een ieder, tot wie de belofte van het evangelie klinkt. Dus ook tot u en tot jou. Wel, in dit gedeelte zijn er vooral twee personen aan het woord. Die spreken tot elkaar. Het is de Heere God die als eerste spreekt in dit gedeelte, Jesaja 49, samen met de knecht. Ze vormen als het ware een tweegesprek, een dialoog. En ze zijn met elkaar in gesprek. En dat maakt dit gedeelte in het Oude Testament ook tot een uniek gedeelte. Normaal gesproken klinkt het woord van de Heere God tot mensen. Of klinkt in antwoord op het woord van God het woord van mensen tot de Heere. Het zij als een lied waarin de dank wordt beleden voor wie de Heere is, in zijn trouw en in zijn zorgen voor wat hij heeft gedaan in het verleden of heel concreet in persoonlijk in het leven van de dichter. Het zij als een klacht, het zij als een schuldbelijdenis. En zo ook de stem van de Heer, die spreekt dan tot mensen, het zij als een oproep, als een vermaning, het zij als een vertroosting. Maar er komen niet zo heel veel plaatsen in het Oude Testament voor waar de Heere God spreekt tot zijn knecht, die door hem is gezalfd om in zijn naam het woord van God aan mensenkinderen te verkondigen. En dat in het Bijbelboek Jesaja meer dan eens voorkomt, vooral in het zogenaamde tweede gedeelte, dat is vanaf hoofdstuk 40 en verder, heeft ook alles te maken met de tijd waarin Jesaja preekt. Jesaja predikt het woord van God aan de vooravond van de val van Jeruzalem. En dat nog niet eens is het bijzondere, het moment waarop de Heer hem roept om het woord van God te verkondigen aan de vooravond van het oordeel dat straks de stad en de tempel zal treffen. Meerdere waren hem daarin al voorgegaan om diezelfde boodschap van oordeel en gericht te verkondigen. Maar het grote verschil met Jesaja en allen die hem zijn voorgegaan is wel dat de Heere toen hij Jesaja riep, en u leest dat in hoofdstuk 6, ook meteen duidelijk maakte wat de vrucht zal zijn van zijn prediking in de tijd en in de dagen van Jesaja. En als je dat weet, als je dat hoort aankomen, wat de vrucht zal zijn van je prediking, probeer me dan ook te verplaatsen in de schoenen van deze grote profeet, maar die passen mij niet eens. Maar wel het uitzien naar vrucht, het woord dat je mag brengen in de naam van je zender. Dan is het heel ingrijpend om te lezen dat de Heere voordat Jesaja nog maar één woord namens God verkondigd heeft in de straten van Jeruzalem tegen Jesaja zegt... Wat je ook zal zeggen, hoe je ook zal spreken, niemand zal naar je luisteren. Niemand zal naar je luisteren, ze zullen om je lachen, ze zullen merwaardige schouders ophalen, ze zullen geen boodschap aan je verkondiging hebben, ze zullen je ook verachten. En dan begrijpt u gemeente, en ik voel die vraag ook bij u en bij mezelf opkomen, als we dat dan zo horen klinken uit de mond van de Heer, maar wat voor zin heeft het dan nog om in de naam van de Heer het woord van God te verkondigen? Wel, zegt de Heer, ik heb je geroepen en gezonden, Jesaja, maar met één doel, Namelijk dat door de prediking die je in mijn naam moet brengen, het volk zometeen zichzelf niet kan verontschuldigen met de opmerking: dit hebben wij niet zien aankomen. We hebben dit nog nooit gehoord. De stad met de grond gelijk gemaakt zal worden. Dat het altaar wordt afgebroken. De stem van de profeten in bloed wordt gesmoord. De priesters bij het altaar worden doodgeslagen. Een groot gedeelte van het volk in de ballingschap wordt weggevoerd. En dat wat achterblijft geknecht wordt om als slaven te dienen in een groot vreemd wereldrijk. Dat lijkt me heel aangrijpend, gemeente, om dat al te moeten horen voordat je een woord gesproken hebt in de naam van je zender. Dat je daarvoor wordt gebruikt. Dat God door jouw verkondiging zichzelf rechtvaardigt en vrij maakt van de verantwoordelijkheid die jouw tijdgenoten. Jesaja is ook gewoon een man van gelijke beweging als u en ik. Hij heeft zijn kennis in Jeruzalem, zijn collega's in het paleis van de koning. En je ziet ook hoe deze profeet daaronder gebukt gaat. Dat gaat hem niet in de koude kleren zitten, nee, dat grijpt hem aan op psychisch en mentaal, hoe hij daarmee worstelt. En meer dan eens hoor je dat, soms heel direct en anders tussen de regels door, dat hij aan de Heere vraagt: Heere, mag ik mijn ontslag bij u indienen? Dan zitten we eigenlijk al aan het einde van het eerste deel van Jesaja, als Jesaja dan sprekend stem van de Heere invoert in Jesaja 40, een stem die zegt, roept. En in reactie daarop, en ik lees dat gedeelte, en als de stem van de profeet die dan antwoordt: maar wat? Wat zal ik u nog roepen? Alle vlees is gras, het volk is als een bloem van het veld dat dort en afvalt. En dan neemt de Heer het woord over. En spreekt God. Spreekt God tot de profeet, maar vooral ook tot zijn knecht, de Heere Jezus Christus. Nu in het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, gemeente, wordt ook duidelijk wat de opdracht van de knecht is die de Heere aan hem geeft. Lees even met u vers 8 en 9, zodat we grip krijgen op de woorden die vanmiddag voor ons opengelegd. Alzo zegt de Heere, vers 8, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des hels heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren en ik zal u geven. Tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op de hoge plaatsen zal hun weide wezen. Dat is het woord dat de Heere God spreekt tot zijn knecht. Hij geeft dus de knecht opnieuw de opdracht, onder andere de opdracht om tot hen die in duisternis zitten te zeggen, te roepen, met kracht te spreken, kom tevoorschijn. Wie heeft de Heere daarmee eigenlijk op het oog? Degene die in duisternis zit. Maar daarmee bedoelt de Heere allereerst een ieder die vervreemd is van God. In de Bijbel en vooral ook in het Bijbelboek Jesaja vormt de duisternis aan de ene kant de tegenstelling met het licht aan de andere kant. Het licht is God, die vanuit de duisternis het licht op de eerste dag tevoorschijn riep. Daar zij licht. En pas op de derde dag de zon, de maan en de sterren schiet met één woord om duidelijk te maken dat Hij, God die het licht is, heerst over de ganse wereld, hemel en aarde. En dat ook de zon en de maan en de sterren door hem een plaats zijn toegewezen, dat hij hun baan beheerst. Dat hij de schepping op die manier ook ordent, inruimt. Grote koning van hemel en aarde staat daarboven. Terwijl de Heer het licht tevoorschijn heeft geroepen en vervolgens in de chaos die er nog is, langzaam maar zeker, stap voor stap en dag voor dag ordenend gaat scheppen, nieuwe tevoorschijn roept, is het de Heer die daarmee ook laat zien dat hij boven alles wat hij schept staat. Hij is de God van de ganse aardbodem die de hemel en de aarde draagt in zijn almachtige hand. De gemeente, we weten het dat het zo niet is gebleven, maar dat op enig moment Adam en Eva met hun rug naar God gingen staan. Omdat ze voor de duisternis kozen. Nu zegt de Heere tegen zijn knecht, zij die de duisternis hebben liever gehad boven het licht, moeten door jou geroepen worden, kom tevoorschijn. Zij die totaal vervreemd zijn geraakt van het evangelie, en als ik dan denk even gemeente naar de voorbeden van deze middag, denk aan het werk van Hessel en Kobi in Botswana, volkeren die nog vervreemd zijn van het woord, waar het evangelie niet of nauwelijks nog heeft geklonken en helemaal niet in hun eigen taal, midden in de macht van de duisternis van het heidendom verrichten zij hun werk. En dat met grote zegen trouwens. We zien daar een van de uitwerkingen van de tekst van vanmiddag. Kom tevoorschijn. Hoe God tot aan de uiterste einde der aarde mensen bedouwt met zijn geest en ze zo stelt tot een machtig wapen in zijn koninkrijk om zijn rijk uit te breiden en het rijk van de vorst der duisternis terug te dringen. Dat is de eerste groep die Jesaja op het oog heeft. Als hij het heeft over zij die zitten in de duisternis en tot wie de knecht dan moet zeggen, kom tevoorschijn. Maar in het Bijbelboek Jesaja is er nog een tweede groep die de profeet hiermee beoogt. En dat zijn zijn eigen tijdgenoten. Zijn eigen volksgenoten. Israël. Met wie God het verbond heeft opgericht. Waar de Heer eens gangen heeft gemaakt in de loop van de geschiedenis en waar heeft gemaakt dat er geen woord ooit zomaar nutteloos ter aarde zal vallen. Maar dat de belofte van heil en verlossing vanaf het moment dat hij het volk uit de duisternis, Abraham uit Ur der Chaldeeën, opnieuw uit de duisternis, uit het donkere en duistere Egypte tevoorschijn riep. De eeuwen door dat volk heeft begeleid en vergezeld met zijn raad en keer op keer het volk ook in het machtige licht van Gods vriendelijk aangezicht heeft geplaatst. Heel letterlijk, denk aan de vuurkolom die het volk vergezelde door de woestijn. Denk aan de kandelaar in de tabernakel en later in de tempel waarmee gesymboliseerd wordt dat God in het midden van zijn volk woont. Maar wij zagen net dat Jesaja door de Heere geroepen is aan de vooravond van het oordeel dat God gaat uitvoeren over de stad en over het land met alle grote verwoestende gevolgen van dien. Wel is de opdracht van de Heere God naar zijn knecht die hij erop uitstuurt om ook hen te roepen. Die tegen beter weten in de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Nu ondanks de vele machtige daden waarmee de Heere de geschiedenis heeft geschreven in het leven van Israël als volk, maar ook persoonlijk in de geslachten, in de stammen van Israël, nu op een moment zijn gekomen in de dagen van Jesaja dat ze net als in het paradijs hun rug omdraaien naar de Heere God. En daarmee God verwerpen. En buigen voor de afgodsbeelden van Baal. Ook tot hen moet hij zeggen. Knecht van de Heere, kom tevoorschijn. En dan is er nog een derde groep. Dat zijn degenen die samen met Jesaja de Heere vrezen. Maar die letten op de tekenen van hun tijd, het grote verval. Lettend op de goddeloosheid die zijn grote invloed heeft gekregen, ook in de dienst van de Heer, in het huis van David, de tempel te Jeruzalem. Lettend op het volk dat voor het grootste gedeelte het woord van God achteloos, oppervlakkig naast zich neerlegt. Ook persoonlijk in een geestelijke crisis terecht is gekomen. En het tegenover de Heere beleidt. En ik citeer nu letterlijk de woorden uit Jesaja. De Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Een geestelijke crisis in het persoonlijke hart en leven hoeft lang niet altijd veroorzaakt te worden door de persoonlijke situatie. Je kan toch ook persoonlijk in een geestelijke crisis terechtkomen als je kijkt in wat voor tijd wij leven. Hoe de situatie in het kerkelijke leven is. Als je dan een lijn probeert door te trekken in je gedachten. En u moet me goed verstaan, gemeente. Want ik zou nu op dit moment in mijn preek weer afbreken wat ik net in het gebed voor de Heer heb neergelegd. Maar ik probeer net als u eventjes te plaatsen, zitten naast de mensen in de dagen van Jesaja. Daar kan ik ze ergens wel begrijpen als ze zeggen, heeft God ons niet vergeten? Waar zijn de dagen van weleer? Toen Gods geest met macht en met majesteit, met werfkracht ook door de kerken heen zijn beslag legt op de samenleving. Nou, ook tot hen heeft de knecht des Heeren het woord. Kom tevoorschijn. Als ik het dan aan het einde van dit eerste punt, gemeente, het samen ga vatten, dan is het eerste wat we tegen elkaar moeten zeggen, deze knecht van de Heere krijgt een veelzijdige taak. Hij heeft een woord voor de heidenen, vandaar dat hij in Jesaja ook wordt aangeduid als een licht voor de heidenen. Hij heeft een woord voor het Israël dat wegzinkt in de geestelijke duisternis en er wordt zometeen geroepen, ook in het Bijbelboek Jesaja, maak u op. Wordt verlicht, uw heil zal komen. Maar hij heeft ook een afgemeten, een persoonlijke woord voor hen die worstelen met hun eigen duisternis. Misschien ook wel gebukt onder de duisternis van hun tijd. Door ook een woord tot hen te spreken. Wat een veelzijdige taak. Eén persoon. Met een woord. Voor de hele wereld. Voor allen die in duisternis gezeten zijn. En als we dat zo vanmiddag met elkaar constateren, al luisteren naar het woord van God, dat betekent dat deze knecht des Heren dus ook vanmiddag tegen u of tegen jou zegt, kom tevoorschijn. Zij dat je vanmiddag voor het eerst in je leven in de kerk zit, of zwervend of surfend over internet via de livestream verbonden bent met deze dienst. En dat gebeurt meer dan eens, meer dan dat wij dat weten, denk ik, gemeend. En meer dan eens heeft de Heer zo'n moment willen gebruiken, ook in de achterliggende jaren, om tot hem of haar die voor het eerst via de livestream het evangelie hoort, te zeggen, kom tevoorschijn. Uit de duisternis tot het licht. Maar dat zegt de Heere vanmiddag ook tegen u. Kom tevoorschijn. Hij zegt het ook tegen mij. Kom tevoorschijn. En dan zullen we het woord van de Heere vanmiddag, gemeente, op ons hart even laten liggen. En we laten het daar ook maar even liggen. Het woord kom tevoorschijn. dan staan we opeens voor de keus, toch? Of we geven gehoor aan het woord en we komen tevoorschijn. Of we geven geen gehoor aan het woord en we houden misschien maar een heel klein gedeelte van je leven weg in het duister. Want als deze knecht zegt, kom tevoorschijn, dan bedoelt hij niet te zeggen, kom met je hand tevoorschijn. Kom met een deel van je leven tevoorschijn. Nee, in dat hele woord wat hij uitspreekt, kom tevoorschijn, is het alles of niets. Alles. Wat een geweldig wonder, gemeente, dat de knecht van de Heere die opdracht heeft gekregen. Stel je nou eens voor dat we tevoorschijn moeten komen, en ik hou het vanmiddag maar even bij mezelf. Stel je nou eens voor dat ik tevoorschijn moest komen bij de dienstdoende ouderling van vanmiddag. Met alle respect voor onze broeder. Maar ik ga hem echt niet alles vertellen. Wegen schaamte. Kwetsbaarheid. Maar achter die schaamte schuilt ook heel veel waarvan ik dankbaar ben dat ik dat vanaf mijn 17e jaar tot op de dag van vandaag in de geborgenheid van de binnenkamer mag leggen bij hem, bij wie ik veilig ben. Dat is bij de knecht. Wat een wondere gemeente dat vanmiddag de knecht roept. De knecht des Heren. En dat is niet alleen een wonder voor u en voor mezelf vanmiddag. En ik maak nu samen ook met u de stap naar het tweede punt. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de knecht hier in ons vers deze woorden opgedragen krijgt van zijn zender, Israëls God, de Heere God. Immers, we hebben de knecht ook horen spreken aan het begin van dit hoofdstuk. Kijkt u maar even met me mee naar vers 4. Waar de knecht tegenover zijn zender zegt, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Hier horen we iets doorklinken van de moedeloosheid, de geestelijke afgematheid van de knecht, die de eeuwen door geploegd heeft op de rotsen van Israël. En wat hij ook deed en wie hij ook zond, welke profeet in zijn naam ook werd gezonden door de Heere, keer op keer kaatste dat woord af op die granieten muur van ongeloof en geestelijke duisternis. En hier aan het begin van ons hoofdstuk, Jesaja 49, is het de knecht des Heren die vanuit die moedeloosheid tegenover zijn zenden zegt, het is tevergeefs. Let u trouwens even op het woordje tevergeefs. In het Oude Testament wordt dat al twee manieren gebruikt. De eerste manier is heel persoonlijk en dan kom je het vooral tegen in de psalmen. Waarin de dichter worstelt met de belofte die hij van de Heere heeft gehoord. Maar hoe hij ook op die belofte pleit en hoe hij de Heere met die belofte ook aanspreekt, de hemel lijkt wel van koper. Het is alsof God geen aandacht voor hem heeft, dat het werk van de Heere misschien wel doorgaat, maar steeds langs hem heen gaat. En als je dan in die worsteling in een psalm ook ziet hoe de dichter uiteindelijk geestelijk uitgeput is geraakt en het tegenover de Heere zegt, Heere, is het dan te vergeefs? zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weet? Heeft hij zijn barmhartigheden afgesneden? Is het dan voor mij te vergeefs? Als ik roep, smeek, bid, schreeuw, vraag Heere, waar bent u? Maar vooral in de profeten is het een woord dat hoort bij een profeet die aan het einde is gekomen van zijn kracht. En dan kunnen we in de prediking van Jesaja en in de persoon van deze profeet ons ook alles bij voorstellen. Hij wist het van tevoren toen de Heer hem riep. Er zal geen mens zijn die naar je woord luistert. Maar tussen het weten daarvan en het ondervinden daarvan ligt wel een groot verschil. Je hoort Jesaja, maar in Jesaja ook de knecht van de Heere die deze dienstknecht heeft gestuurd, het tegenover de Heere uitspreken. Heere, het is te vergeefs. Ik heb geroepen en niemand antwoordde. Een van mijn knechten speelde de rouwklacht van boeteprediking. Een andere knecht speelde op de vrolijke fluit van lofzang en dankgebed. Maar welke toon er ook werd aangeslagen op het orgel van het evangelie, er kwam niemand in beweging. Zien we die lijn ook niet terugkomen, gemeente, in hem om wie het hier in Jesaja 49 profetisch gaat. Maar die gekomen is in de duisternis omdat God de wereld lief gehad heeft. En bedaald heeft met zijn geest en hem zo gesteld heeft tot de prediker, de Heere Jezus Christus. Dat zijn er ook vaak van die momenten in het leven van de zaligmaker tijdens een aardse omwandeling aan te wijzen waarin je dat woord hoort terugklinken. Heer, het is te vergeefs. Mag ik gewoon even, en ik doe dat maar vanwege de tijd, twee momenten aanwijzen. Ik denk aan dat aangrijpende vers in het Lucas-evangelie. Het staat heel beknopt dat de Heere Jezus aankomt in een plaats in Israël. En dat hij daar geen wonderen kon doen. En dus ook niet kon preken. En vertrok vanwege hun ongeloof. Het was te vergeefs om daar te komen. Het was te vergeefs om daar te preken. Het was te vergeefs om daar de krachten en machten van het koninkrijk der hemelen, de duisternis, te laten oplichten. Ik denk aan het tweede moment en ik denk dat u in uw gedachten al voor bent. Als de zaligmaker aan de vooravond van zijn lijden en sterven op de Olijfberg staat en daar de stad Jeruzalem ziet liggen. Dan ontmoeten we geen boze zaligmaker die gefrustreerd is en die vanuit zijn boosheid nu zijn gram gaat halen over de stad. Dan staat daar een wenende zaligmaker. En je hoort de pijn van gekwetste liefde doorklinken als hij zegt: hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk in hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Laat de prediking van het evangelie van vrije genade niet te vergeefs zijn in je leven. Moet je toch niet aan denken, gemeente, dat dat moment aanbreekt dat de Heere zegt: ik heb zo vaak geklopt. Zo vaak gelokt. Ene keer gebruikte ik de moker van de wet. De andere keer probeerde ik hem of haar te verleiden, te verlokken met de liefde van de bewogen zaligmaker. Maar het was te vergeefs. Maar je ziet ook wat voor invloed dat heeft op het op het leven van de zaligmaker zelf. En verklaart dat ook niet een van de redenen waarom de Heere Jezus Christus meer dan eens tijdens een omwandeling op aarde zich terugtrekt in de stilte van het gebedsvertrek. Om op kracht te komen. Om zich te laven aan de liefde van zijn vader. Om gesterkt te worden op de berg van de verheerlijking. Om vertroost te worden aan het einde van die gebedsworsteling in de hof van Gethsemane. Wel, tegen dat woord te vergeefs plaatst de Heere in Jesaja 49 een hernieuwde roeping. Tegenover de moedeloosheid van de knecht des Heren is het de Heere die hem opnieuw bemoedigt en aangort met kracht uit de hoogte, zodat hij zijn stem opnieuw zal laten klinken. Met kracht tot degenen die zitten in de duisternis om hen te roepen, kom tevoorschijn. Maar let u erop als de knecht des Heren dat moet roepen, dat hij dat dus niet alleen op persoonlijke titel roept. Maar dat wanneer de Heer Jezus Christus vanmiddag onder de verkondiging van het woord ook jou tevoorschijn roept uit de duisternis, of misschien ook wel uit je geestelijke duisternis van verlatenheid, van eenzaamheid, een tijd waarin je misschien op dit moment verkeert en waarin steeds meer de vraag begint de overhand te krijgen, is het eigenlijk allemaal wel waar? Is God wel ooit in mijn leven begonnen? Loopt het de Heer op dit moment ook niet compleet uit de hand? Waar gaan we in onze samenleving naartoe tegen de achtergrond van de Tweede Kamerverkiezingen? Waar staan we in het kerkelijk leven nu eigenlijk voor? Maar dat wanneer vanmiddag de knecht des Heren u en mij tevoorschijn roept uit die duisternis, dat hij dat doet in opdracht van zijn vader. Hij voert de roeping van de Vader uit. Ik en de Vader zijn één. Ook in het roepen, kom tevoorschijn. Wat zien we daar in gemeenten ook de onbegrijpelijke liefde van de Vader oplichten, of niet? De Vader om ons tevoorschijn te kunnen roepen uit de macht van de duisternis. Zijn woord laat verkondigen door de man van smarten. Door de zaligmaker. Waarin het hart van de Vader opengelegd wordt in zijn lijden en sterven. Om te bevestigen door de lijdende Christus dat God betrouwbaar is als hij vanmiddag op jou roept. Kom tevoorschijn. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Hij roept ons niet tevoorschijn vanuit de hoogte, ver bij ons vandaan. Hij roept ons niet tevoorschijn vanuit de diepte. Een stem ergens horen, daar vaag, ver weg. Maar hij roept ons vanmiddag tevoorschijn vanuit hem die tot u en mij komt in de prediking van het evangelie. In de persoon en de gestalte van de zaligmaker. En wie zou hem nou afwijzen? Voel je aan vanmiddag dat het erom spant. Als het Jezus Christus is die vanmiddag tegen je zegt, kom tevoorschijn. Hij die geworsteld heeft met zijn roeping, het is tevergeefs. maar die door zijn vader, ik zeg het nu maar in de taal van het Nieuwe Testament, die profetische woorden hoor je in Jesaja 49 doorklinken, die door zijn vader omgord werd, aangesterkt werd, bemoedigd werd. Zijn opdracht werd zelfs verbreed. Ik heb u ook gesteld tot een licht der heiden. En zo met hernieuwde kracht, maar wel met diezelfde bewogenheid en met hernieuwde trouw vanmiddag tot je komt en zegt, kom tevoorschijn. Hoe doet u dat eigenlijk? De gemeente, mag ik dan een beeld gebruiken wat ik ontleen aan het Bijbelboek Jesaja? Ik denk dat u dat ook wel eens hebt gehad, dat u ver in de winkelstraat, u liep daar ergens, bijvoorbeeld in Zwolle, waar u zaterdag nog geweest bent, u liep daar in de winkelstraat en u zag daar verderop bij een van de winkelpanden bekende lopen. U wilde hem graag spreken en nu dan moeten we wel een drempel over, maar voor de meesten onder ons is die drempel denk ik niet zo hoog, dan roep je door de winkelstraat heel hard zijn naam. Je kan het ook anders doen. Je kan je pas versnellen en zodra je achter hem loopt, tik je hem op zijn schouder. En dat beeld gebruikt Jesaja om uit te leggen wat komt tevoorschijn is. Ik zeg het nu in de taal van onze vertaling en ik zal het dan direct daarna letterlijk vertalen. Jesaja zegt dan, wend u naar mij toe, word behouden. Er staat letterlijk, draai je gezicht om en je bent zalig. Dat is tevoorschijn komen. Draai je gezicht om, waarom? Omdat je nu in het duister staat. En als die tik op je schouder klinkt vanmiddag onder de prediking, kom tevoorschijn, je omdraait, draai je weg van het duister en kijk je God in het gezicht. Draai je gezicht om en je bent zalig. Maar waarom kan die knecht dat zo zeggen? Is hij dan meer dan een profeet? Een profeet is toch iemand die oproept tot bekering, maar die zelf ook die beweging, als het goed is, in zijn persoonlijk leven heeft gemaakt, door zich om te draaien, door de knieën te gaan, zijn leven te leggen aan de voeten van de zaligmaker, duister wat huist in zijn hart als schuld en als zonde ook uit te spreken, te belijden tegenover de Heere Jezus Christus. Inderdaad, dat kun je van deze knecht niet zeggen. Zijn persoon is uniek en Jesaja omschrijft dat, ik wil dat even met u lezen, gemeente, en ook op een hele beknopte manier, in vers 3 staat dat. Kijkt u met me mee, daar staat, hij, dat is de Heer, heeft tot mij, de knecht, gezegd, gij zijt mijn knecht, punt, komma, Israël. Met andere woorden, de knecht des Heren luistert ook naar de naam van Israël. Hij is knecht en volk in één persoon. We zien hier in Jesaja 49 aanzetten daartoe, gemeente, maar als we een paar hoofdstukken doorbladeren in het Bijbelboek Jesaja, is het de profeet in de naam van de Heer, en eigenlijk moeten we dat hoofdstuk lezen als één machtige prediking van de Heere God zelf, waarin beschreven wordt wat dat betekent. En wat betekent dat dan als de knecht des Heeren niet alleen knecht van de Heere, maar ook volk in één persoon is? Dat betekent de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheer, dus alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is in de benauwdheid, de benauwdheid, de verlatenheid, de verdrukking geweest. Het behaagde de Heere om niet mij, maar hem te verbrijzen. Hij, die verbrijzeld werd, zegt vanmiddag tegen u of jou, kom tevoorschijn. Dan wil ik toch even met u meeluisteren, gemeente. En als de knecht des Heren vanmiddag dat met zoveel klem tegen u of jou zegt, kom tevoorschijn, dan hoor ik in de echo die daarachteraan klinkt iets heel anders. Deze woorden heeft de knecht verdiend toen hij het uitriep tegenover zijn vader in de eeuwige nacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Achtergelaten. In de duisternis. Waar hij riep. Zijn onschuld. Niet verwijtend, waarom? Maar in zijn, mag ik dat woord vanmiddag eens met eerbied gebruiken? Ik vind dat zo'n mooi woord, dat staat in onze Nederlandse geloofsbijbelis. In zijn onnozelheid. Omdat hij zich oprecht van geen kwaad was bewust. En daarom ook in alle oprechtheid die vraag kon stellen in die duisternis. Waar? Om hebt gij mij hier achtergelaten. Om vanmiddag in de Maranatha-kerk te zeggen tegen u of tegen jou. Kom tevoorschijn. Dit is dus gekocht met bloed, gemeente. Gekocht met bloed. Verankerd in de woorden handen en bevestigd door de Zoon. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar als we dan vanmiddag aan het einde van de preek ook zo die woorden aan het uitluisteren zijn, dan wil ik u ook even wijzen op de beweging die het evangelie daarin vanmiddag maakt. Ik zei u dat net, als de Heere tegen u en tegen mij zegt, kom tevoorschijn, dat hij dan tikt op je schouders, zodat je tevoorschijn komt en hem aanschouwt die je vanmiddag roept, voor het eerst of weer opnieuw. Maar het is wel hij die u roept, die u een stap voor is geweest. Daar waar u en ik komen, wanneer we geen gehoor geven aan de prediking van het evangelie, de eeuwige duisternis, daar komt hij vandaan. En met de ernst en met het gewicht van de eeuwigheid die daarin doorklinkt, klinkt vanmiddag ook de prediking van het evangelie in je leven. Het is de gekruisigde en opgestane Christus die vanmiddag je roept, kom tevoorschijn. Hoe moet dat nu? Tevoorschijn komen. Ik deed dat net voor. Omdraaien. Tegenover de duisternis staat er, daar ligt niks tussen, gemeente. Dat is niet half schemergebied, vage midden. Dood of leven. Dood of leven. Hoe dat moet. Waarom zou je aan deze zaligmaker niet vertellen wat voor duisternis er allemaal huist in je hart? Wat je misschien niet eens aan je vrouw of man op dit moment durft te vertellen. Wat je niet durft te vertrouwen aan je vriend of vriendin. Wat je angstvallig verborgen probeert te houden voor de mensen om je heen. En ik ga naast je zitten, want ik heb vroeger ook zo geleefd. mag je nou vertellen aan hem. En hij draait dan zijn gezicht niet weg. In afschuw. Nee, hij neigt het oor. Buigt zich over je heen. Om je aan te moedigen, je hart uit te storten voor hem. Want hij wil die duisternis weghalen uit je leven. Zodat je het licht van Gods vriendelijk aangezicht in de ogen van de Heer Jezus Christus leert zien met je hart en met je leven. U, wat houdt je tegen? Wat houdt je tegen vanmiddag en vanavond om je knieën te buigen? En begin dan maar. Dan heb ik vanmiddag ook je geweten trouwens mee. Begin dan maar gewoon te vertellen met die dingen die je op dit moment voor jezelf houdt en waarvan je weet dat dat duister is. Maar dan mag je het ook vertellen aan hem die gezalfd is door de Geest des Heren, Heren. Om aan hen die in duisternis gezeten zijn niet alleen te roepen, kom tevoorschijn. Maar ook het licht dat God is, door zijn leven heen te laten schijnen over je verzondigde leven. Zodat we afzien van alles wat van ons is. En God aanschouwen in het aangezicht van hem, die voor mij vrijwillig de Godverlatenheid is ingegaan. En dan kan ik je één ding verzekeren vanmiddag. Als je hem ziet, dan gaat dat beleiden wel vanzelf, gemeente. Dan hoef je niets meer achter te houden. Want dan wil je ook niets meer achterhouden. Dan mag hij alles weten. Zodat hij alles wat van God is aan u en jou kan vertellen. Amen.